Goedemorgen allemaal. Gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van de dienst kunt u bij mij en bij dominee Timmermans terecht met vragen en opmerkingen over deze dienst. We staan hiervoor in de kerk, zoals u gewend bent. Het accent in deze dienst ligt op ontmoeten en verbinden. Daarom blijven alle kinderen bij ons in de dienst. We beginnen de dienst nu door onze aandacht te richten op God. We worden stil voor Hem. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? We zingen dat lied met elkaar als belijdenis van ons vertrouwen op God.
Thank you.
En op deze nieuwe dag, in deze nieuwe week, mogen we horen dat God ons groet. Genade en vrede voor u en voor jou. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We eren God met ons lied. Eren zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Juicht, want Jezus is Heer. We gaan zo straks uit de Bijbel horen. En voordat we dat doen, zijn we gewend om eerst te bidden. En dan vragen we aan God, wilt u ons helpen om wat we lezen en horen ook echt te begrijpen en toe te passen op ons leven? Laten we daarom nu samen bidden. Dank u, Vader in de hemel, voor Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. Dat is zo fijn. Het is zo goed. Dat is ook goed nieuws. Dat u mensen het leven weer geeft. Het echte, mooie, goede leven. Zoals u het bedoelt. En dank u wel dat we daar in de kerk iets van kunnen proeven met elkaar. Ze samen u eren. Samen komen om uw gemeente te zijn. Dank u wel voor deze zondag. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel, Heer, dat u met ons wilt praten. Wel een beetje anders dan wanneer we straks na de dienst misschien bij een kop koffie als mensen met elkaar praten, maar toch, u wilt met ons spreken in uw woord. En dan komt de Heilige Geest daarin mee en wij kunnen dan antwoord geven. In ons hart, met onze mond, door te zingen, door iets tegen u te zeggen, door te bidden. Hier mogen we zo alsjeblieft merken dat we in deze dienst met u de grote, machtige, heilige God, onze liefdevolle Vader, in gesprek zijn over ons leven van nu. Dat we het geven aan jong en oud, aan de mensen hier in de kerk, aan de mensen thuis. En we denken ook aan de mensen die we vanochtend missen. Wilt u ook met uw licht in hun leven schijnen? We vragen u dat in de naam van Jezus, onze koning, die mensen het leven weer geeft. En we prijzen u. Amen. We gaan om te beginnen luisteren naar een gedeelte uit het Oude Testament. Chris Broers zal voor ons voorlezen gedeeltes uit Leviticus 19. Dat is tegelijk ook een leefregel. We antwoorden dan met gezang 350, vers 2, 3 en 4.
De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden, en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker, en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na, en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.
Misschien wel gehoord in het gedeelte dat net werd voorgelezen door Chris, dat er veel aandacht is voor arme mensen. Dat God in het Oude Testament tegen Israël zei: let ook op de arme en op de vreemdeling die bij je is. En luister dan naar wat Jezus daarover vertelt in de gelijkenis die nu zal worden verteld door Agnes. Ik denk dat de kinderen ook even naar voren kunnen komen, hè? Kinderen die het kinderverhaal wat dichterbij willen meemaken, kom maar naar voren.
Gaan jullie gewoon op de trap? Ja. Dat is echt jullie plek, de trap, hè? Er druppelen er steeds meer bij. Er was eens een rijke man. Als je dat nou hoort, hè, zo, er was eens... Dan denk je, ja, maar ik zit in de kerk. Daar gaan we toch niet er was eens verhalen vertellen. Ook, er zijn in de Bijbel heel veel er was eens. Zelfs Jezus die vertelde er was eens verhalen. En eentje daarvan ga ik nu vertellen. Er was eens een rijke man. Rijk, heel rijk. Hij had mooie kleren aan, joh, van die hele mooie stof. Het leken wel koningskleren, zo mooi. Had ook een schitterend huis. En elke dag feest, lekker eten. Nee, voor die rijke man was het alle dagen feest. Maar het gaat niet alleen over de rijke man, er was een arme man. En die arme man heette Lazarus. Het was echt een zielige man. Hij had wonden over zijn hele lijf, heel akelig. Hij had honger, had geen eten. En weet je, hij ging zitten bij de poort van het huis waar die rijke man woonde. En dan dacht hij, als ik daar nou zit in de buurt, dan is het vast wel een beetje over van het eten of zo. Of een stukje brood of zo. Of hij krijgt dan vast wel iets, dacht hij. Maar dat was echt niet waar. Hij kreeg helemaal niks. Er liepen daar ook een paar honden rond. En die honden, die dachten ook van, ik krijg vast wel een restje van het een of het andere, van het lekkere eten. Maar zij kregen ook helemaal niks. Weet je dat ze gingen af en toe de zielige man. En dan likte die honden een beetje aan ze. Alsof ze die zieke man, of ze die wilde troosten en een beetje aaien. Op een dag gaat de arme man, Lazarus, dood. En dan komen er engelen en die brengen hem naar Abraham. En daar is het goed. Daar heeft hij geen honger, daar is hij niet meer ziek, daar is het lekker warm. Daar is het een heerlijke plek, naast Abraham. Maar een poosje later ging ook de rijke man dood. En die kwam wel heel ergens anders terecht. Een hele nare plek was het. Heet, ongezellig, naar, vervelend. En dan gebeurt er in dit verhaal iets raars, iets bijzonders eigenlijk. De rijke man, die het niet fijn meer had, die zag heel in de verte Abraham met Lazarus. O, vader Abraham, riep hij meteen, alsjeblieft laat Lazarus mij eens een glaasje water brengen. Het is hier verschrikkelijk en ik heb zo'n dorst. Abraham zei, jij hebt het heel goed gehad in je leven. En deze man niet. En nu is het omgekeerd. En trouwens, wij kunnen niet bij elkaar komen. Wat er tussen ons in zit, is een hele grote diepe afgrond. Jij kan niet hier komen en ik kan niet daar komen. O, zei die rijke man. Ja, maar laat Lazarus dan naar mijn 5 broers gaan. Ik heb nog 5 broers en die weten dit allemaal niet. En dan komen ze hier ook terecht. Jouw broers, zei Abraham, die kennen de wetten van Mozes, de boeken van de profeten. Ze weten precies wat ze moeten doen. Nou, laat dan iemand van hier naar ze toe gaan om het te vertellen. Nou, Abraham zei het weer. De boeken van Mozes en de wet van Mozes en de boeken van de profeten, die kennen zij al. En dat is genoeg. En dan, dit was het verhaal wat Jezus vertelde. Het is niet echt helemaal echt afgelopen. Hè? Maar gelukkig weet dominee Daniël er nog een heleboel van te vertellen. Dat gaat hij nou doen. En dan mogen jullie op je eigen plek weer.
Kijk, daar hebben we de eerste dia. Inderdaad, er valt nog heel veel te vertellen over dit verhaal. Maar eerst even dit. En dat zullen de kinderen misschien ook al wel meegekregen hebben. We hebben het dit jaar in heel veel preken over de school van Jezus. Dat is niet letterlijk een school, maar als hij tot mensen spreekt, dan heeft hij het vaak over leerlingen. Nou, jullie zijn ook leerlingen, de kinderen. Maar als je Jezus volgt en hem gelooft, dan ben je allemaal een leerling. En gaat het erom dat we leren te leven als mensen die horen bij de nieuwe wereld van God. Vandaag ontmoeten we in de gelijkenis, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, een van de grootste bedreigingen voor het leven als leerling van Jezus vandaag de dag in Nederland. Een van de grootste dingen die het moeilijk maken om leerling te zijn en te blijven op die school, namelijk onze rijkdom. Onze welvaart. Als er één onderwerp is waar Jezus het vaak over heeft in de zin van let op, pas op, dan is het rijkdom, welvaart. En dat heeft ons echt iets te zeggen, want wij leven met elkaar in een tijd van de wereld, op een plek van de wereld, waar we als nooit tevoren steeds maar kunnen kopen. Kopen, kopen, genieten, genieten, genieten. Dat noemen we met een ingewikkeld woord de consumptiemaatschappij. Consumeren is een gedrag geworden, een patroon. Je hebt even niks te doen, je gaat naar de stad, je loopt de winkel in. En even met je pinpas en, oh ja, ik had het eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik heb toch wat gekocht. Of even naar die webshop. Even klikken, klikken, ideal en oh ja, het is weer een pakketje onderweg. Dat geeft een goed gevoel. Mensen die verstand hebben van hoe onze hersenen werken, die kunnen dat ook aanwijzen. Er zitten gewoon plekken in onze hersenen waar een soort geluksgevoel ontstaat. Als we weer even lekker wat gekocht hebben. Is dat erg? Is dat een probleem? Nou, het wordt een probleem als we door zo'n patroon van steeds maar kopen, welvaart. Als we door zo'n patroon andere dingen niet meer zien. Als onze blik vernauwd wordt en we andere dingen niet meer zien. Als we bijvoorbeeld stoppen met het onszelf af te vragen, hoe kan dat eigenlijk dat we voor niet zo heel veel geld allemaal mooie dure spullen kunnen kopen. En het maar lastig vinden als je dan iets hoort over van ja, die arbeiders die dan in de mijnen moeten werken of in ateliers waar mijn kleding worden genaaid. Ja, ingewikkeld joh. Pff. Door een patroon van consumeren kan onze blik versmald worden, zodat we niet meer zien wat er bij onze voordeur gebeurt. De rijke man in de gelijkenis zit vast in een patroon. Er staat, er was een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een patroon, consumptie, ook toen al voor sommigen. En de woorden die gebruikt worden, Agnes zei het al, lees je iets van een koning. Of misschien iets van de Romeinse elite. Dit was een Joodse man in het verhaal die zich gedroeg als een Romeinse hoofdman. Purperen kleding. Dat is de Romeinse adel. En elke dag feest. Bacchanalen. Neem het er lekker van. Consumeren, feesten. Het was een patroon geworden. En was het erg? Was het een probleem? Als Joodse man kende deze rijke natuurlijk de Bijbelteksten die zeggen dat rijkdom een zegen is van de Heer. Niet zo moeilijk om die tekst in de Bijbel te vinden. Abraham, de gezegende van de Heer, die zegen merkte doordat hij heel veel vee had en veel spullen. Rijkdom is een zegen. Rijkdom ontvangen is een zegen van God. Maar rijkdom hebben kan ook maar zo een vloek worden. Rijkdom wordt een vloek als het onze blik vernauwt en onze oren verstopt, zodat je niet meer wilt of kunt horen wat God te zeggen heeft over jouw rijkdom. En dat is heel wat. In het verhaal, Agnes noemde het al, komt Abraham in beeld. Die zegt, de wet en de profeten, daar staat het allemaal in. De wetten van Mozes, de profeten, ga maar na. Er zijn hele rijen met teksten die zeggen, als je bezit hebt gekregen van de Heer, vergeet dan de armen niet. Leviticus 19. Als je een mooie oogst hebt, als je denkt, hé, goed jaar gehad vandaag, lekker veel graan, veel druiven, het wordt goed eten deze winter, lekkere wijn drinken, haal dan niet alles binnen, maar laat wat over voor de mensen die minder hebben. Keer op keer staat het in de wet en de profeten, in wat wij het Oude Testament noemen, geef mild, pers de armen niet af, doe hen goed. Bedenk dat jullie voorouders in de tijd van Mozes ooit arme sloepers waren in Egypte. Nou, als je daaraan denkt, wees dan ook goed voor de arme mensen die jij tegenkomt. Doe recht aan de rechtelozen. Wees bewogen met de mensen die zwak zijn. En God had ook keer op keer laten zeggen in de wet en de profeten, hoe intens boos hij ervan kan worden als rijke mensen hun hart dicht doen. Of zelfs armen gaan afpersen en uitbuiten. Zodat de rijke mensen nog rijker worden en de arme mensen slaven worden. God vindt het gruwelijk. Het is hetzelfde als afgodendienst. Jullie hebben de wet, jullie hebben Mozes en de profeten. De rijke man, hij had het allemaal kunnen weten. Maar de blik van de rijke man is vernauwd geraakt. Zijn oren zijn verstopt. En daardoor negeert hij Lazarus, die daar bij de poort van zijn ongetwijfeld prachtige landgoed ligt. Eigenlijk staat er een woord dat vertelt dat hij daar is neergelegd. Misschien was hij verlamd. Of in ieder geval afhankelijk. En ze hadden hem daar neergelegd op de plek waarvan je denkt, nou, daar zul je toch wel goed verzorgd worden, bij de rijken van het dorp. Een Engelse vertaling zegt het nog wat scherper. Hij was daar gedumpt. Hup, Lazarus, ga daar maar. Hij kon nergens anders naartoe. En die rijke man had Lazarus natuurlijk zien liggen. Elke dag als hij even naar de markt ging, om te kijken of het met de handel wel goed ging, dan was daar Lazarus. En die rijke man wist ook echt wel wie het was, want later, na zijn dood, kent hij zelfs de naam van die arme sloeber. Abraham stuur Lazarus. Oh, dus je kende hem wel. Ja, ik kende hem wel. Hij kende hem, zag hem, hij deed niks. En dat niet eens een keertje zo van, ja, hè, vandaag ben ik echt druk. Nu kan ik even niet helpen. Nee, steeds weer. Het is een patroon geworden. Zoals het een patroon is van consumeren, genieten, feesten. Zo is het ook een patroon geworden in het leven van de rijken om steeds maar weer te negeren dat er ook mensen zijn die het een stuk minder hebben. En die dus onrust brengen in jouw aangename leventje. Hij volhardt daarin. En dan stel ik me zo even voor dat de rijke man op zaterdag, als het Sabbat is, opstond om naar de synagoge te gaan. En dan daar langs Lazarus moest. He, vervelend, dan ligt die arme sloeber weer snel naar de synagoge toe. En dan ging hij daar zitten op een prachtige stoel, want hij was de rijke van het dorp. Dan ging hij luisteren naar die mooie dienst en al die mooie woorden horen, de wet en de profeten, amen, amen. En na de dienst iedereen even gedag zeggen, dag meneer rijke man. En dan, oh, vervelend weer langs die arme sloeber, want snel doorlopen, want we gaan nu lekker feest vieren, want het is Sabbat. Lekker eten. De rijke man is alleen maar op zichzelf gericht. Egoïstisch. Een dikke ik. En het schokkende is van de gelijkenis van Jezus, is dat dit patroon zich voortzet tot na de dood van die rijke man. Als hij zich na zijn dood realiseert dat hij op een vreselijke plek terechtgekomen is, brengt hem dat niet op andere gedachten. Je hoort die rijke man bijvoorbeeld niet zeggen, oh, vader Abraham, laat me alsjeblieft nog mogen zeggen tegen Lazarus dat het me zo spijt dat ik hem zo'n onrecht heb gedaan. Of, vader Abraham, kan ik alsjeblieft nog iets laten zeggen tegen mijn broers dat zij wel goed gaan doen voor de arme mensen die nu nog wel leven. dat zij iets van ons familiebezit geven aan de armen die er nu nog zijn. Het enige wat je hoort, is dat die man blijft praten over zijn ik. Ik leid pijn. Ik heb nog 5 broers. Het zijn mijn mensen. Die moeten toch niet in de problemen komen. Ik. En Lazarus, zelfs in het dodenrijk, ziet de arme Lazarus alleen maar als een loopjongen. Abraham, stuur Lazarus. Laat hem maar eventjes de boodschap brengen. Hij blijft maar neerkijken op Lazarus. En de diep verontrustende boodschap van Jezus is dat wie in zijn leven volhardt in een egoïstisch, liefdeloos patroon, daar in eeuwigheid in blijft. Wie zich daar in dit leven niet van afkeert, die blijft erin. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is een van de meest beeldende verhalen van de Bijbel. Het is prachtig geschreven. Een prachtige omkering van alles. Maar het is ook een van de meest onrustbarende gelijkenissen van Jezus. Als je het na zou lezen in je Bijbel, Lucas 16. Het wordt heel concreet beschreven hoe het met die rijke man afloopt. Een plek van pijn, van vuur, van hitte, van spijt. Ik wil daar kort iets over zeggen. We hebben het hier over een gelijkenis. Jezus geeft hier geen catechisatieles over hoe we ons het hiernamaals moeten voorstellen. De hemel of de hel. Jezus sluit zich waarschijnlijk aan bij verhalen die toen de ronde deden over hoe mensen zich het voorstelden. En toch, het is niet zomaar een sprookje. Er was eens, de Heer doet dit niet zomaar. Als de Heer zou hebben geloofd dat er geen hel was, dan zou hij dit verhaal niet hebben verteld. Ook op andere plaatsen spreekt Jezus heel terughoudend over het oordeel. Over een plek waar je buiten het bereik van Gods liefde en genade bent. De duisternis. In deze gelijkenis wordt die plek geschetst. Maar we moeten niet te veel ophangen aan die details. Hè, zoals in de middeleeuwen gebeurd is met allerlei verschrikkelijke schilderijen en voorstellingen over de hel. Nee, we moeten ons niet laten meeslepen door die details. Zoals ook in de voorstelling van Lazarus. Als Lazarus sterft, staat er dan, wordt Lazarus meegenomen door de engelen en bij Abraham op schoot gezet. Dat is een beeld. Verder in de Bijbel lees je niet dat engelen komen om ons bij Abraham op schoot te zetten. Het is een beeld. Zoals ook de details in deze gelijkenis over het dodenrijk waar die rijke man terecht komt. Om niet te bedoelen te informeren over hoe het precies zal zijn, maar wel ons proberen te waarschuwen. Want dat is wat Jezus wil doen. Hij geeft hier in Lucas 16... een intense waarschuwing. Jezus is gekomen op aarde om mensen uit te nodigen voor Gods nieuwe wereld. Hij gebruikt die uitnodigende beelden voor. Het beeld van een feest, of van een oogst, of van een enorme visvangst. Hij nodigt mensen uit, daagt mensen uit om mee te gaan in een nieuwe wereld. Maar wanneer hij merkt dat mensen hun neus ervoor ophalen, en dan waarschuwt Jezus ook. Zoals in Lucas 16. Net voordat Jezus de gelijkenis vertelt van de rijke man en de arme Lazarus, had Jezus onderwijs gegeven over hoe je nou om moet gaan in Gods nieuwe wereld met rijkdom. En Jezus had heel duidelijk gezegd, je moet kiezen. Het is niet en-en, het is of-of. Je bent of God aan dienen, en dan gebruik je je geld goed in Gods dienst, of je dient de mammon, de gelddemon. Dus of het een of het ander. Je moet kiezen. En de mensen die dachten daar vast over na, en dat was ook een schokkende boodschap. Je gaat ook allemaal nadenken over hoe zit het dan bij mij, met mijn portemonnee. Maar sommige mensen hadden hun oordeel meteen klaar, de fariseeën. De fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Ha, wat weet Jezus er nou van? Komt zo'n timmermanszoon uit Galilea ons even vertellen hoe wij met ons geld om moeten gaan? Ha, belachelijk. Jezus ziet hun hart aan. Hij weet dat ze voor rechtvaardig door willen gaan. Dat deden de fariseeën. Ze zeiden, ja, wij hoeven niet voor onze ouders te zorgen, die natuurlijk geen AOW of pensioen hebben, maar we hoeven niet voor ze te zorgen, want ons geld is offergave. Konden ze hun ouders laten stikken en ondertussen voor vroom doorgaan onder de mensen. Dat is wat de fariseeën deden. U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Nou, en als reactie daarop vertelt Jezus dan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ik denk dat Jezus daarmee op een heel indringende manier wil zeggen, keer je om nu het nog kan. Want nu is er nog geen onoverbrugbare kloof. Nu kun je, hoe je ook leeft, nog tot inkeer komen. En doe dat dan ook. Nu kun je nog breken met een patroon van egoïsme en alleen maar genieten van je welvaart en de ander laten stikken. En dan Lazarus. Lazarus staat eigenlijk een beetje aan de zijlijn in de geschiedenis. Er is veel meer aandacht voor die rijke man. En toch heeft Lazarus een bijzondere plek. In alle gelijkenissen van Jezus is Lazarus de enige die ooit bij namen wordt genoemd. Bijvoorbeeld de naam van die rijke man horen we niet. Zijn naam zou ongetwijfeld in de quote top 500 staan. Maar in Gods koninkrijk heeft hij geen naam. Maar Lazarus wel. Zijn naam heeft een betekenis. God heeft geholpen of God helpt. Die naam is goed nieuws voor alle arme mensen van deze wereld. Niet dat arm zijn betekent dat je dan automatisch bij Gods nieuwe wereld hoort, maar de Bijbel zegt wel heel duidelijk keer op keer dat God een bijzondere aandacht en liefde heeft. Zijn liefde en bewogenheid gaan in het bijzonder uit naar de armen, naar de verschoppelingen, naar de zwakken en de rechtelozen. God helpt. God helpt straks wanneer Jezus terugkomt. Bij Lucas lees je dat keer op keer ook heel duidelijk. Gelukkig de armen, want jullie zullen verzadigd worden. Dat zal gebeuren. God helpt. En ook nu al, in dit leven, door de handen van Jezus volgelingen, door de handen van jou en mij, als wij in Gods naam helpen. God helpt de armen. Die naam Lazarus biedt ook ruimte. Want als je zo'n preek hoort en een verhaal hoort over armoede en ook een stevige waarschuwing van Jezus, denk je, oh man, help. Inderdaad. Er is zoveel onrecht in de wereld en zoveel armoede. En daar zit ik dan met mijn consumptie en ik moet het gaan oplossen. Wij kunnen de armoede in de wereld niet oplossen. De Bijbel zegt heel nuchter, armen zullen er altijd zijn. Wij kunnen de armoede niet oplossen. Maar God vraagt wel van ons, let op die ene, die Lazarus, die enkeling die bij jou aan de voordeur ligt. Die mens, die naaste die op jouw weg komt. Help hem, help haar. Ik sluit af. Waar staan wij in dit plaatje? Jezus' gelijkenissen roepen altijd die vraag op, altijd de reactie op. Waar sta ik dan? Ik heb me afgevraagd wat ik nou zou moeten gaan zeggen. Moet ik de waarschuwing van Jezus herhalen voor ons 21ste eeuwse Nederlandse christenen? Wij die zo snel meelopen met de consumptiemaatschappij? Moet ik oproepen tot radicale bekering? Meer inzet voor gerechtigheid. Hey, denk eens na. Heeft de arbeider die jouw smartphone heeft gemaakt of jouw jurkje heeft genaaid wel een eerlijk loon gekregen? Of zou ik een bemoediging door mogen geven? Want ik weet dat er velen onder ons zijn die wel degelijk oog hebben voor Lazarus. Die hun geld, hun tijd en hun middelen daadwerkelijk inzetten om iets goeds te doen. Mag ik dan jullie bemoedigen in de naam van Jezus die zei, wat je ook gedaan hebt. Voor het minste van mijn broers en zussen, dat deed je voor mij. Of zou het allebei zijn? Ik denk het wel. Wat we in ieder geval nodig hebben, is dat we het evangelie horen. Want zonder het evangelie van Jezus Christus gaan we straks toch weer naar huis met een takenlijstje. Oh ja, ik moet beter mijn best doen. Ik moet een bewustere consument gaan worden. Ik moet nog meer gaan kijken of ik wel genoeg van mijn tijd en geld geef. En ik moet nog meer mijn best gaan doen. En dat is waarschijnlijk allemaal waar. Ik moet meer mijn best gaan doen. Maar het evangelie is dit. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 8. Ten slotte, u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Het gaat misschien een beetje te ver om in die arme man in de gelijkenis Jezus te zien. En toch. Jezus werd arm. Voor jou en voor mij. Hij liet alle rijkdom van het leven bij God los. Voor jou en mij. Hij stierf van het kruis en ging zo naar de plek waar de rijke man terecht kwam en die wij allemaal zouden verdienen. De plek van pijn en verlatenheid. Om ons thuis te brengen in de liefde van God. En Jezus is teruggekomen uit de dood. Lazarus in de gelijkenis kwam niet terug. Jezus is teruggekomen, hij is opgestaan. En hij wijst ons nu de weg van de liefde. De weg naar het leven. We hebben Jezus nodig. Denk aan die gelijkenis van de rijke jongeling. Als Jezus dan tegen zijn leerlingen zegt. Het is moeilijk voor een rijke om gered te worden. En de leerlingen schrikken zich lam. Wie kan dan behouden worden? De mens is het onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Jezus brengt ons thuis in de liefde van God. We hebben hem nodig, zijn liefde. Vertrouw je toe aan de liefde van God. De liefde van Jezus die arm werd om jou rijk te maken. En laat die liefde ons dan bevrijden. Bevrijden van egoïsme, van onze hang naar geld en consumptie. Om als echt vrije mensen te leven, te genieten van de goede dingen die God je geeft, een dankbaar hart, en ook echt te delen, een oog te hebben voor Lazarus, bij jou en mij aan de voordeur. Amen. We gaan zingen. Psalm uit de nieuwe psalmrijming, psalm 37, vers 2 en vers 11. Thank you.
Wanneer je graag samen met iemand wil doorpraten of wil bidden, dan is er voor gelegenheid in de stilteruimte hier achter in de kerk. Na de dienst staan daar mensen klaar om dat met u te doen. Van harte welkom. De collecte is vandaag voor de stichting Red een Kind. En de bloemen gaan als goed van de gemeente naar Annette Niewold. Wie wil die bloemen brengen? Ja, dankjewel. Vorig seizoen heeft de kerkraad samen met u en met jullie nagedacht over avondmaal vieren in een gastvrije gemeente. Vlak voor de zomer heeft de kerkraad een besluit genomen. Een samenvatting van dat besluit is vorige week in de postvakjes gelegd. De uitgebreide versie van het besluit staat op de website en enkele exemplaren hiervan liggen op de tafel voor in de hal. We willen niet bij inrichtingsverkeer laten en daarom is er aanstaande dinsdag 8 oktober... een gemeenteavond waarop we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Op die avond zal Martin de Jong ook iets vertellen over het beleid en de plannen rond gemeentezang. We willen u ook nog heel kort bijpraten over het proces onderweg naar één kerk. Gemeenteavond begint om 8 uur en van tevoren is er koffie en thee. We zijn heel blij dat we Peggy Ndayizeye mogen begroeten als nieuw lid van onze gemeente in de wijk Woensel Oost. Ze zal nu even gaan staan. Daar achteraan. Van harte welkom, Peggy. We hopen dat je snel thuis zult voelen in onze gemeente en ik daag jullie uit om haar te vragen hoe je de achternaam nou echt goed uitspreekt. Dan wil Pieter de Groot in zijn functie van ouderling of jeugdouderling nog graag even jullie aandacht.
Ik wil graag een oproep doen voor nieuwe mentoren. En als je nu gelijk denkt van, maar ik heb het al zo druk, ik kan mijn hersenen uitzetten, luister dan juist even goed, want misschien is dit juist iets voor u. Ik zal kort uitleggen wat mentoraat inhoudt. Mentoraat is voor de jongere groep van 12 tot 25 jaar oud en hebben we een aantal jaar geleden ingevoerd en vervangt nu deels het huisbezoekensysteem wat door de jeugdouderlingen en de jeugdassistenten gedaan werd. Zo 1,5 keer per jaar. Of 1 keer per jaar of 1,5 jaar. Gemeenteleden kunnen zich opgeven om mentor te worden en jongeren kunnen zelf kiezen wie ze willen dat hun mentor is. De invulling van het mentoraat verschilt heel erg per koppel. Het kan een activiteit zijn zoals taartbakken of voetballen of hele diepgaande gesprekken. De frequentie verschilt ook heel erg tot heel regelmatig, tot 1 of 2 keer per jaar. En dat is allemaal goed. De bedoeling is dat deze manier voor de jongeren een persoonlijker en waardevoller contact oplevert. En het past ook goed bij onze kerk, waarbij we onderlinge verbinding heel belangrijk vinden. Zelf ben ik heel erg enthousiast over dit systeem en hoop ook mentor te worden, maar dat hangt natuurlijk van de jongeren af. Dit jaar zal er ook weer een groep belijdeniskattegezanten starten. En hiervoor hebben we dan ook altijd, doen we ook altijd ons best om daar mentoren voor te regelen in een iets bijzondere functie. Dus dat kan ook heel interessant zijn. Als u daar ook specifiek in geïnteresseerd bent, dan mag u ook dat erbij vermelden. Daar hebben we ook mentoren voor nodig. Mentor worden kan in principe voor elk gemeentelid vanaf 25 jaar, dus de niet-jongeren, maar ook zelfs jongeren. Een 23-jarige kan soms een hele goede mentor zijn voor een 13-jarige. Dus als je daar denkt van, hey, het is wat voor mij, laat het dan. Bespreek het dan, dat zou zomaar kunnen lukken. En dit vind ik zelf even leuk. Kan iedereen die mentor is geweest of zich opgegeven heeft om mentor te willen worden een keer, is gaan staan. Om iedereen een idee te geven hoeveel mensen daarin actief zijn. Nou, kijk goed naar deze mensen. Het is een heel gevarieerd gezelschap. Dus als je denkt van het is eigenlijk niks voor mij, dat kan niet kloppen. Ik zou graag zo een 20 nieuwe mentoren willen voor het nieuwe jaar. We gaan ook aardig wat beleidingskattengezanten starten, dus dat is een heel goed teken. En ik vind ook dat het leuk is als wij als gemeente laten zien dat daar heel veel animo voor is om daarom mee te werken. Dus meld je vrijmoedig aan bij mij. Tot slot, ben je zelf een jongere en wil je graag eerst de keuze hebben van al de nieuwe mentoren die zich gaan aanmelden? Meld je dan snel bij mij, dan kan ik dat voor je regelen. Dus schiet me aan bij de koffie of stuur mij een e-mail naar pieterdegroot@gmail.com. Staat ook als het goed is in de adressenlijst van de gemeente. En dan kan ik je aan de lijst toevoegen. Dankjewel.
Zullen we gaan bidden? Heere God, we danken u dat u de God bent die oog heeft voor de armen, voor de Lazarussen van deze wereld. Heer, en we willen u vragen, wilt u ons leren, Heer, om dat ook te hebben? Heer, u kwam naar ons toe vandaag in het evangelie met een waarschuwend woord. Help ons om daarop in ons leven antwoord te geven. Heer, troost ons als we daardoor van de kaart raken. Troost ons alstublieft met het evangelie. Dat Jezus ons redt. Dat Hij arm werd om ons rijk te maken. En help ons door de geest om te leven als vrije mensen. Geen slaaf van spullen, van geld. Maar vrij om te genieten van het goede leven dat u ons geeft. En vrij om te delen met de mensen die u op ons pad brengt. We danken u voor het werk van de diakens die ons voorgaan in het delen met mensen dichtbij en ver weg. Zegen hun werk en help ons om hen ruimhartig te steunen. Dank u, Heer, voor Stichting Red een Kind. We mogen zo onze gaven geven en dat is nou ook zo'n manier om heel praktisch te doen wat Jezus van ons vraagt. Oog te hebben voor dat ene kind. Om het een kans te geven in het leven. Zegen dit werk alstublieft. Zegen onze gaven, zegen de kinderen voor wie we dit mogen doen. Heer, we willen u bidden voor deze wereld. Dat u recht en gerechtigheid dichterbij brengt. Straks komt Jezus en dan komt alles goed. Dan zult u de armen verzadigen, de treurende troosten, de geknakte oprichten. Maar wilt u ook nu, Heer, in deze wereld blijven werken, strijden voor recht en gerechtigheid. Zegen onze overheden om dat ook te doen. Heer, willen we nu bidden om vrede voor de wereld, voor het Midden-Oosten. Waar het ook steeds maar weer zo spannend is, nu ook in de spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran. Heer, draagt u deze situatie, geef vrede, alstublieft. We bidden u, Heer, voor onze gemeente. We willen graag een gemeente zijn waar verbinding ervaren wordt met u en met elkaar. We danken u nu voor die momenten dat we dat mogen proeven en kunnen vieren. En help ons ook als we meer verbinding zoeken. Zegen alstublieft de oproep die Pieter net deed om nieuwe mentoren te vinden. Moet u bij ons zijn, Heer, als we ons misschien ook een beetje verdwaald voelen in de gemeente. En denken, waar is nou ons plekje en hoe kan ik nou die verbinding vinden? Heer, geef ons oog voor elkaar en ook moed om stappen te zetten. Hier willen we u vragen om een zegen voor de gemeentevergadering van komende dinsdag. Dat we op een goede manier, geleid door de geest van Jezus, met elkaar kunnen praten over dingen die echt belangrijk zijn. Het avondmaal dat uw zoon ons geeft, gemeentezang. Hier wilt u erbij zijn. Wilt u zijn bij de Alpha-cursus, Heer? Dank u wel dat er mensen zijn die cursus geven, die de cursus volgen. Wilt u er steeds bij zijn op die avonden, Heer, met uw geest, met uw woord en hen leiden. We bidden u, Heer, voor Sarala van Harte, die in de komende week voor een half jaar naar Nepal gaat om daar te werken in een kinderthuis. Wilt u haar beschermen onderweg en daar een heel goede tijd geven. Wees haar nabij, alstublieft. Wilt u zijn, Heer, bij mensen in ons midden die te kampen hebben met een beperking, lichamelijk of psychisch of sociaal. Hier wilt u voor hen zorgen en hen verzekeren van uw liefde en uw aandacht voor hen. En ons helpen om ook met elkaar goed gemeente te zijn. Heer, we worden niet bepaald door dat we kunnen of niet kunnen, maar door uw liefde. Heer, zo bidden we voor elkaar. Houdt u ons vast. Wees bij ons, Heer, als we het zwaar hebben door ziekte, door dingen die in ons gezin spelen. De spanningen op het werk. U kent ons allemaal, Heer. Wilt u ons genadig zijn en ons zegenen. Wij loven u en we prijzen u dat we dit mogen vragen aan u in de naam van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Amen. We gaan dus onze gaven geven voor Stichting Red een Kind. De band heeft voor ons een lied waar we naar mogen luisteren. Een lied waaruit spreekt de verwondering dat Jezus stierf voor ons. Dat ook in die Bijbeltekst van net stond. En dat wij hier op de aarde zijn om te zingen, om antwoord te geven op Gods liefde. We leven om hem te loven. We luisteren naar Levend Halleluja. Thank you. willen samen vieren dat God van mensen houdt. En onder hij ons zijn liefde, het rijk van liefde bouwt. Ons laatste lied is Hemelhoog 705.
Willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt. Omdat wij kinderen van de Vader zijn, omdat wij kinderen van de Vader zijn.
Mogen als gezegende mensen op weg gaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap die de Geest geeft, zijn met u en jullie allen.